Mijn naam is René Peters. De afgelopen 10 jaar ben ik bezig geweest met de jeugdzorg. Eerst als adviseur, toen als wethouder en nu als Tweede Kamerlid. In deze podcast ga ik in gesprek over allerlei aspecten rondom de jeugdzorg. Om te komen tot praktische handvatten om de zorg voor onze jeugd te verbeteren. Welkom bij Peters Podcast. Welkom bij podcast 46 alweer. Ik zit hier met Sadiq Harshoui. Hij is chef de mission van Schuldenlab en Society Impact. En nou ja, Sadiq, stel je eens voor, man, en waar hou jij je nou mee bezig? Wat is dit nou?
Nou, dat is een moeilijke vraag eigenlijk in deze coronatijden. Want dat zal iedereen wel herkennen. Je, aan het eind van de dag dan heb je het gevoel dat je veel gedaan hebt. Maar dan ga je denken, wat heb ik nou eigenlijk ook alweer gedaan? Dan weet je soms niet. Nee, ik hou me nu bezig bij Society Impact. Daar proberen wij concepten te bedenken die geschikt zijn voor publieke en private partijen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Mm-hmm. Eigenlijk over de verschillende domeinen heen. En dat varieert van mantelzorg tot aan sport voor minder valide mensen. Vervoer hè, voor mensen met autisme, noem het maar op, tot aan schulden en armoede. Mm-hmm. En bij Schuldenlab NL, dat is één van die concepten. Die is voortgekomen uit de kraamkamer Society Impact. Daar hou ik me specifiek bezig met nou ja, goede projecten die mensen veel sneller uit de schulden helpen om die proberen op te schalen in heel Nederland.
Mm-hmm. Hoe ben je daar nou eens bij terecht? Hoe bedenkt een mens, weet je wat ik ga doen? Ja. Ik ga een clubje intelligente mensen om me heen verzamelen. Ik ga slimme privaat-publieke samenwerkingen organiseren. En denken hoe ik ingewikkelde problemen opgelost. Hoe bedenk je zoiets? Hoe kom je daartoe?
Ik ben vrij jong voor het Openbaar Ministerie gaan werken. Ik ben na mijn studie rechten een tijdje officier van justitie geweest in Zwolle Lelystad. Daar heb ik me altijd bezig gehouden met het bestrijden van mensensmokkel en mensenhandel. En daarna ben ik altijd actief geweest in de wetenschap bij het Willem Pompe Instituut voor Strafwetenschappen. De directeur geworden van Forum, een organisatie die zich bezighield met multiculturele vraagstukken en ook voorzitter van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. En dat was dus eigenlijk de overheid en de civil society. Mm-hmm. Nou, ik heb altijd een grote liefde gehad voor de overheid, ondanks alle kritiek die je er kunt hebben, omdat ik oprecht geloof dat het allerbelangrijkste dat wij in Nederland hebben en waar we heel trots op moeten zijn, is de democratische rechtsstaat. Mm-hmm. Stabiel, vitaal. En ergens in 2013, denk ik, was natuurlijk die hele discussie van de decentralisaties, de participatiesamenleving. Hè? Mensen moesten veel meer zelf gaan doen. Ouderen langer thuis zelfstandig blijven wonen, et cetera, et cetera. En er moest ook heel veel geïnnoveerd worden en we moesten ook preventie meer gaan financieren. Mm-hmm. Nou, dat vond ik intellectueel een interessante probleemstelling. Want dat was ook precies in de tijd, hè, net na de kredietcrisis, dat de klassieke geldstromen eigenlijk op waren. De subsidie was op, het krediet kwam niet los, voor normale bedrijven niet, laat staan voor sociale ondernemers die in het sociaal domein iets wilden doen. En de gift was ook problematisch. Hè. Vroeger kreeg je nog wel eens geld om iets moois te doen. Maar tegenwoordig moet je daar ook allemaal door hoepels springen, et cetera, et cetera. Dus de drie klassieke financieringstromen om het maatschappelijk initiatief te financieren, die leken opgedroogd. Mm-hmm. En mijn intellectuele uitdaging was eigenlijk om te kijken of je preventie en sociale innovatie kon stimuleren om vraagstukken op te lossen. En tegelijkertijd dat zou kunnen verbinden met vernieuwende financieringsvormen. Mm-hmm. Ja, dus hoe kun je nou als private en publieke partij aan de voorkant sociale innovatie financieren. Vanuit het besef dat het A goed is voor de mensen waar je het voor doet, maar B ook dat je daar ontzettend veel kosten mee bespaart voor de samenleving, waar je weer iets goeds mee kan doen. En waarom heeft dat naar mijn smaak, ja, dat is de rode lijn in mijn leven, de democratische rechtsstaat? Want uiteindelijk zou dat ertoe moeten leiden. Ja, dus als je heel veel dingen anders oplost binnen de verzorgingsstaat, zou dat meer geld moeten opleveren. Mm-hmm. En daarmee zou je de verzorgingsstaat als vangnet voor de meest kwetsbaren in onze samenleving overeind kunnen houden. Nou, hoef ik jou niet te vertellen tegen de achtergrond van de vergrijzing, de onbetaalbaarheid van het zorgstelsel, et cetera, et cetera. En het overeind houden van die verzorgingsstaat voor de meest kwetsbaren vind ik dus weer fundamenteel van belang voor het in stand houden van de rechtsstaat.
Ja, ja.
Dus daarmee was zeg maar mijn intellectuele cirkel was rond. En toen ben ik bij Society Impact gaan bedenken van, nou ja, weet je, van hoe doe je dat dan? En welke partij heb je nodig? En het was voor mij een nieuwe wereld, want het was voor het eerst dat ik me met marktpartijen ging bezighouden. Banken, verzekeraars, pensioenfondsen.
Want daar kom ik daarbij. Maar even dat ik het goed begrijp. Jij zegt ik in 2013, je komt uit het openbaar bestuur, om even zo te zeggen, persoonlijk betrokken bij mens en overheid. Ik denk van, nou, we hebben nu twee problemen. Eén, we gaan de verzorgingsstaat zoals we die hebben, die gaan we niet meer houden. We gaan meer naar, hoe zijn het, van overheid ook meer naar civil society. We zullen meer samen zelf moeten doen. Dat is het inhoudelijke probleem.
Ja.
En de klassieke manier om het op te lossen door giften of door subsidie of zo, daar kan niet meer. Dus ik moet ook een nieuwe manier verzinnen om geld te komen.
Ja.
En dat heet dan privaat publiek.
Ja, en ik noemde dat zelf, dat concept, dat heb ik toen gemunt als dat heb ik genoemd als de sociale investeringsmaatschappij.
Ja.
Waarbij je dus zegt dat iedereen naar vermogen, vanuit zijn eigen invalshoek, gewoon een bijdrage levert aan die sociale investeringsmaatschappij. Dus niet meer continu het compenseren van tekorten, maar eigenlijk gewoon het investeren in preventie, noem het maar op, omdat het uiteindelijk op langere termijn veel meer geld oplevert voor diezelfde verzorgingsstaat.
Ja, het scheelt maatschappelijk leed, het levert geld op.
Absoluut.
En met dat geld hou je in stand wat je strikt in stand moet houden, moet willen houden, want daar zijn we van.
Ja.
Democratische rechtsstaat, maar ook verzorgingsstaat, scheelt voor de zwakkeren.
Nou ja, nee, absoluut. Nee, kijk, we hebben niet 3 uur, denk ik, de tijd. Maar kijk, het mooie van die verzorgingsstaat natuurlijk is toch dat die ergens eigenlijk al in de Tweede Wereldoorlog, maar na de Tweede Wereldoorlog niet alleen is opgebouwd, met een goede reden, maar ook uitgebouwd. Dus als je teruggaat naar waarom we de verzorgingsstaat net na de Tweede Wereldoorlog zo hebben uitgebouwd, is natuurlijk een hele goede reden. En dat heeft ons ontzettend veel successen ook gebracht. Hè? Weet je, mensen leven langer, mensen zijn veel beter af, welzijn is veel hoger. We zijn allemaal tamelijk gelukkig. Maar het heeft ook wel te maken met, nou ja, hoe kanaliseer je ontevredenheid in een samenleving? Hoe zorg je ervoor dat mensen de belofte van sociale stijging kunnen waarmaken? Dus er zit ook wel een fundamentele opvatting onder die verzorgingsstaat. Het is meer dan alleen maar makkelijk een uitkering kunnen aanvragen of noem het maar op. En ja, ik vind dat besef, dat die verzorgingsstaat als vangnetfunctie om de democratisch stabiele samenleving, rechtsstaat te kunnen verwezenlijken, vind ik gewoon heel erg belangrijk. En ja, wat wij proberen te doen, het zijn natuurlijk hele grote woorden, maar het is wel onze visie waarin het past.
Als je het niet goed organiseert, ondermijn je ook de rechtsstaat.
En ja.
Nobel. En nu heb je Society Impact. En die gaan de als kraamkamer.
Ja.
Kun je eens vertellen, wat voor dingen bedenk je dan? Kun je eens, tot nu toe best wel mooie, maar ook moeilijke woorden, privaat, publiek, overheid, civil society. We gaan nu ingewikkelde problemen oplossen met redelijk overzichtelijke oplossingen dus. Ja. Vertel eens, wat voor dingen verzin je dan? Kun je eens wat voorbeelden geven?
Ja, nou, het begint altijd wel bij een soort van verwondering. Waarom moet het zo? Hè? Dus we hebben een paar stelregels. We proberen nooit nieuwe systemen te bedenken. Alles wat we doen is binnen het systeem. Als een buitenboordmotor vanuit de gedachte, 80-90% van wat je wil kan eigenlijk al binnen het systeem. Maar iedereen roept continu van het mag niet, het kan niet. Maar vaak bedoelen ze te zeggen, het komt niet uit of we willen het niet. Een van de dingen is bijvoorbeeld het Jongerenperspectieffonds. Hier in Den Haag begonnen. En de verwondering waar was dat je heel veel jongeren hebt in zo'n stad, ook in de gemeente Den Haag al gauw zo'n 18.000, die ontzettend veel problemen hebben. Slachtoffer zijn van loverboy problematiek, uit huis zijn gezet, continu met huiselijk geweld te maken hebben gehad, vaak een slechte slechte opvoedsituatie meegemaakt. Dat zijn allemaal jonge mensen die je tegenkomt bij de loketten, hè, dus ze lopen rond op het hbo voor het mbo, schrijven zich uit, kunnen het collegegeld niet betalen, hebben hun rekeningen bij bij de telefoniemaatschappij, in kassaplus, een amalgaam van allerlei problemen. Mm-hmm. En toen kwamen wij er eigenlijk achter dat die jongeren eigenlijk helemaal geen toegang bijvoorbeeld hadden tot de gemeentelijke schuldhulp. Waarom niet? Ja, want ze hadden geen inkomen. En als je geen inkomen hebt, kan je niks terugbetalen. Mm-hmm. Ja, dat vonden wij eigenlijk heel gek. Ja. Hè? Want wij zeiden van ja, maar als je nou een groep moet helpen, dan is het ja, wel die groep, want die zijn jongen, die moeten nog hun hele leven mee. Twee, er zitten ontzettend veel talenten die je nodig hebt voor de arbeidsmarkt. En drie, ja, die groep kost je als samenleving ontzettend veel geld, want ze lopen van loket A naar loket Z. En het probleem is namelijk dat ze een stabiele inkomenssituatie moeten hebben. En toen zijn we eigenlijk vanuit die gedachte, kunnen we nou eens proberen deze doelgroep te gaan bedienen. Toegang te geven tot de schuldhulp. Nou, de eerste primaire reflex die je krijgt van het systeem is, ja, het kan niet.
Nee.
Staat niet in de wet, hoeven we geen aanbod op te formuleren. Er zijn wachtlijsten, we zijn al druk genoeg. Ja, dan gaan we toch niet de groep bedienen die we niet eens hoeven te bedienen. Er is geen enkel gemeenteraadslid die daar een vraag over stelt of een Kamerlid of noemt, want dat hoeft niet. En toen, ja, wat je dan doet is, dan ga je toch praten met de wethouder, met de directeuren, met professionals, met jongeren. Maar nou, hoe vet zou het zijn als we hier iets zelf kunnen bedenken, dat het toch lukt. Nou, en ik heb dan die ruimte gekregen om, nou ja, daarover na te denken en iets op te schrijven. En uiteindelijk leidde dat het ertoe dat we een pilot konden doen, die in 3 maanden tijd, waarbij we juist deze doelgroep toegang gaven tot de gemeentelijke schuldhulp. De gemeente verzorgde de coaching, de begeleiding en het saneren van de schulden. Die jongeren die tekenden voor een paar dingen, namelijk A, ze moesten terug naar school, ze gingen aan het werk en ze verrichtten altijd een tegenprestatie. Mm-hmm. In de vorm van vrijwilligerswerk. En dan werden die schulden dus zeg maar tegen finale kwijting kwijtgescholden. Konden ze niet terugbetalen, dan moesten ze gaan werken en met dat werk werd de schuld eigenlijk terugbetaald. Heel innovatief, was nog nooit eerder gebeurd. Alleen de gemeente had één probleem en dat was ja, maar we moeten ook geld hebben om die schulden te kunnen saneren. Mm-hmm. En dat geld hebben we natuurlijk niet begroot. Nou, en dat is dan voor mij de cue om dan op pad te gaan richting de private partijen. En zo ben ik uitgekomen bij ING en bij Aegon. Die ik dus heb gevraagd, zouden jullie mee willen doen met deze vette pilot? En zouden jullie dan het geld ter beschikking willen stellen om die schulden op te kopen? Nou, en dat is eigenlijk een deal geworden. En het is nu ook een revolverend fonds. Dus met Aegon en ING verstrekken dat geld. Dus een renteloze lening en een gift. De gemeente Den Haag gaat aan de slag. Betaalt gemiddeld €5.000 per traject voor zo'n jongere. Want je moet hem dan wel begeleiden op alle leefdomeinen. Dus het gaat soms om woning, soms ja, om aanvullende verzekering. Dat kan van alles zijn. En de berekeningen laten zien dat we gemiddeld per casus ongeveer €12.000 tot €13.000 maatschappelijke kosten voorkomen. Nou, en de afspraak is dat 30% van die baten, maar 30% van die baten terugkomt in dat fonds. En daarmee kunnen we dus meer jongeren helpen. Nou, het begint eigenlijk met verwondering en leidt eigenlijk tot een gigantische systemische innovatie.
Ja.
Nou, dat is dus een van de dingen die we bedenken. We hebben ook de allereerste, en dat weet jij, de allereerste Health Impact Bond kunnen sluiten met Sociaal Hospitaal, wat nu dan de doorbraakmethode is. Mm-hmm. Ja, eigenlijk idem dito. En daar zijn Eelke Blokker en ik zijn 3 jaar lang gemeente op, gemeente af, gemeente op, gemeente af. Laten we dit doen, deze aanpak, want dat is goed voor de gezinnen. Het heeft geen zin om 15, 16 hulpverleners over de vloer te laten komen. Die gezinnen zijn daar niet toe, die moeten gewoon hun shit opgelost hebben. Kunnen we anders doen, goedkoper, sneller, rechtvaardiger. Nou, dat heeft heel lang geduurd. Maar uiteindelijk lukte het met CZ, de gemeente en een fantastische club als Sociaal Hospitaal, om daar een aanpak neer te zetten. En nu zien we dat
die te kopiëren is. Die werkt en te kopiëren is.
Hij is te kopiëren, maar nu zien we ook keihard dat een kleine 180 gezinnen op die manier zijn begeleid. Nou, die gezinnen die geven allemaal aan 8,6. Nou, dat is echt hoog, hè, want dit zijn de moeilijkste gezinnen. Die geven 8,6 voor de dienstverlening aan, onafhankelijk getoetst. Maar je bespaart ook €1,3 miljoen, ja of nee, op 180 gezinnen ongeveer.
Ja.
En dan moet je dus even dat uitsmeren over het heel sociaal domein. Dan hebben we hier te maken dus echt in feite met miljarden die de verzorgingsstaat op een andere manier kan inzetten. Nou, dat soort dingen bedenken we dus.
Ja, blijf wel wonderbaarlijk als ik je zo hoor van dat we inderdaad een flinke grote groep jongeren hebben met multiproblemen waarvan je weet tot hun pensioen blijft dat een probleem. Heel veel kosten, heel veel leed, heel veel overlast, heel veel ellende gewoon. En dat we gewoon zeggen, ja, ze hebben geen uitkering of inkomen, dus er is geen aflossingscapaciteit, die kunnen niet helpen. En dat was het dan.
En dat is dus continu, en daar loop je tegen dat soort argumentatie loop je continu op. En dat is niet uit onwil, hè? Begrijp me goed.
Nee, maar
zo zijn we de dingen nu eenmaal gaan doen.
Ja. Nee, we snappen het, maar we houden er niet van.
Ja. Nee, dat klopt.
Ja, dus met andere woorden, als ik nu raadslid ben en ik hoor dit, dan zeg ik van, joh, hebben wij niet ook van dit soort jongeren in onze gemeente? Ja, die heb je. Nou, zullen wij dat dan eens gaan kopiëren? Kijk naar Den Haag hoe ze dat doen. En dan kunnen we dit zoiets gewoon maken.
Ja, nee, daar zitten we dus nu middenin. Hè? Rotterdam, Amsterdam, Almere, Arnhem. Hè? Dus die hebben allemaal zo hun eigen aanpak op deze doelgroep. Maar als ik mag, wat het achterliggende probleem is. Dat is namelijk dat onze publieke organisaties of onze instituties heel erg gewend zijn geraakt om eerst de makkelijke gevallen te doen. Ja, en ik vind dat het precies andersom moet zijn.
Ja, zeker.
Wij hebben publieke instellingen, daar betalen we met z'n allen belastinggeld voor. Die moeten juist altijd de moeilijkste gevallen oppakken. En op het moment dat je dat weet om te turnen, dan wordt het veel logischer voor een gemeente of een bureau jeugdzorg of een raad voor de kinderbescherming om juist de moeilijkste gevallen te pakken. En die prikkel in het, die zit gewoon verkeerd in het systeem.
Ja, nou deze schrijven we op een tegeltje. Eerste moeilijke gevallen.
Eerste moeilijke gevallen, ja.
Dus als we naar een treinongeluk kijken, dan gaan we ook kijken wie gaat er eigenlijk bijna dood. Die gaan we helpen. En we gaan niet beginnen met pleisters plakken op iedere schaafwond en kijken of er dan nog tijd, geld en energie over is om iemand ook nog een keer het leven te redden.
Ja, en wij hebben jongerenloketten, dus er komen jongeren die moeten naar een baan. En wat doen wij? We zeggen van nou ja, als je startkwalificatie hebt, mbo 2 niveau of noem het maar op, dan doen we jou als eerste waarom, maar dat is het makkelijkst. En dat is ook logisch, maar dat doet een uitzendbureau ook. Dat doet iedereen. Maar je moet precies andersom doen. Ja, je moet juist die VMBO oppakken.
Maar dat betekent ook iets voor ons hier in de Tweede Kamer. Hè? Want wij zeggen, ik wil graag resultaten zien. En als ik resultaten wil zien, dan ga ik tellen.
Ja.
En als ik 100, als je er 100 helpt of probeert te helpen en je. En het lukt er maar bij 10, dan kun je in plaats van 30, hè, dan ben je dan slecht bezig of juist goed? Dat is even de vraag. Maar dus het is ook iets dat ik mezelf aan moet trekken. Ja. Resultaten en meten is weten, dat is niet altijd op die manier te doen.
Ja, het is die outputsturing.
Het is die outputsturing.
Ja, daar moet je inderdaad kritisch naar kijken.
Daar moeten we wel kritisch naar kijken. Dus, en dan die doorbraakmethode. Je zegt eigenlijk, bijna alles mag al van de wet.
Ja.
Maar we doen het niet. Waarom doen wij dat niet? Dit is toch zo. Ik bedoel, ik heb het in deze podcast al vaker voorbij zien komen. Ik heb echt nog steeds gezinnen interviewen met 20 hulpverleners. Het is om te janken, weet je. Daar heb ik het al sinds de jaren 70 over dat we één gezin, één plan, één regisseur zouden willen. En dat komt er maar niet. Waarom niet? Maar dan eens uit, je bent zo slim. Waarom niet?
Nou, er zijn misschien een paar redenen. Toch even weer terug naar eigenlijk hoe we ons gesprek begonnen. We hebben een fantastische verzorgingsstaat, maar die verzorgingsstaat is ook gepaard gegaan met een ontzettend uitgebreide infrastructuur. Mm-hmm. Aan organisaties, aan wet en regelgeving en aan dus ook belangen. Dus onze verzorgingsstaat zit vol met allerlei belangen. Mm-hmm. Dat komt soms ook de politiek heel goed uit, want dan heet het de polder, hè? Dus dat is dan. Hè, dus je moet ook zaken doen, dat doe je dan vaak met de polder. Dat heeft goed gewerkt, maar het is voor nieuwe organisaties, nieuwe toetreders, innovatoren ontzettend moeilijk om zich een plek te verwerven in dat domein. Hè, mm-hmm. Het is veel makkelijker als maatschappelijk ondernemer om een product te ontwikkelen: chocola, Tony Chocolonely, Electric Cap, zonnepanelen. Het is natuurlijk veel makkelijker om dan je werk gewoon te kunnen doen en je ambitie te verwezenlijken dan te zeggen, nee, wacht even, ik ga ervoor zorgen dat ik iets ga doen aan leerlingenvervoer. Ja, hoezo leerlingenvervoer? Ja, dat is toch niet iets waar je op kunt ondernemen? Jawel, dat kan wel. Want het leerlingenvervoer is nu van, hoe organiseren we van A naar B? Nou, dan bargen jullie je er allemaal over en dan ga je dat op een goede manier financieren, et cetera, heb je organisaties voor, wordt aanbesteed, klaar. Terwijl mijn perspectief eerder zou zijn, Ik kijk naar dat gezin. Die heeft twee kinderen hè, in dat gezin, waarvan de een een heel ander ritme in het leven heeft. De ander die komt elke dag, hè, met een busje wordt hij thuisgebracht, dan rijdt hij een mooi rondje.
Ja.
Hè, dus die komt helemaal met heel veel energie, laten we het zo zeggen, thuis. Ja, dat gezin, vader, moeder of wie dan ook, moeten werken. Er moet iemand nog naar de sportschool. Er moet iemand nog gebracht worden. Er is best wel ontzettend veel georganiseerd in een spitsuur van het leven van gezinnen.
Mm-hmm.
En ik zeg dan van ja, maar dan zouden we dat leerlingenvervoer moet eigenlijk aansluiten bij dat ritme van dat gezin.
Mm-hmm.
Ja, hoe doe je dat dan? Ja, nee, maar dat kan niet, want we hebben wet. Nou, hoef ik je allemaal niet te vertellen. Terwijl ik dan denk, ja, laten we gewoon weer iets vets bedenken. Wat goed is vooral voor die gezinnen en die kinderen. En uiteraard snappen we ook het welbegrepen eigen belang van de vervoerder, et cetera. Dat nemen we gewoon in mee. We gaan dat niet bagatelliseren. Maar je moet wel het lef hebben om te zeggen, dat gezin staat voorop. Daaromheen organiseren we onze voorzieningen en niet andersom.
Ja.
Nou, ja, en op jouw vraag, ja, waarom doen we dat niet? Ja, het is dus aan de ene kant de manier waarop we het georganiseerd hebben. Te weinig prikkels om het anders te doen. Ook financieringsprikkels. En drie, ja, het is ook makkelijk natuurlijk. Het is veel makkelijker om de dingen te doen
zoals je het altijd al deed.
Zoals je het altijd gedaan hebt dan.
Maar eigenlijk zeg je die doorbraakmethode, die zit gewoon in je hoofd.
Ja.
Want alles mag al. En als je gewoon de ballen hebt om te zeggen, ik ga nou eens creatief zijn en ik ga het doen. Ik ga de aannames even anders doen. Ik kies de moeilijke weg. Want ik ga eerst de mensen met de grootste problemen helpen.
Ja.
Daar zijn we niet gewend. Twee, ik ga eens creatief zijn en iets bedenken wat er nog niet is. Dat kunnen we. Want iedereen.
Nou, slimme mensen genoeg.
Slimme mensen zijn er genoeg.
Ja, absoluut.
Dat is even lastig. Want dat kan. En dat mag. En dat levert ook nog op. In menselijk geluk. En als je het een beetje goed uitrekent, nog in geld ook nog.
Ja, absoluut. En zo is het met heel veel van die vraagstukken. Een van de laatste dingen die nu natuurlijk speelt, omdat op 1 januari de nieuwe wet, hè, gemeentelijke schuldhulpverlening, in werking treedt. Maar ook bijvoorbeeld dat adviesrecht van gemeenten om iets te vinden van of mensen wel of niet in de bewindvoering moeten.
Mm-hmm.
Het is op zich ook een ontzettend interessant veld. En als je daar achterover gaat hangen, denk je, ja, bewindvoering. En dan is het, oh ja, verkwisting. Het is, hè, dus dat is dan nu, naast curatele, mentorschap, noem het erop, heb je natuurlijk de bewindvoering wegens problematische schulden.
Mm-hmm.
Ja, ooit met een goede reden in de wet gekomen. Hè, want er was kennelijk een groep mensen die geen toegang had tot het systeem, maar wel problematische schulden had.
Mm-hmm.
En die moesten gestabiliseerd worden. Nou, en wat deden we dan? Dan doen we bewindvoerder. Maar ik zou zeggen, alle mensen moeten gewoon toegang hebben tot schuldhulpverlening. Het is eigenlijk gewoon een defaillistisch iets. En twee, we hebben het ooit bedacht voor misschien mensen die heel erg rijk waren. En hun geld allemaal aan nutteloze dingen uitgaven.
Ja.
Het verkwisten, dat al in het Romeinse recht stond het erin. Maar je zou ook gewoon kunnen zeggen van ja, maar het feit dat je problematische schulden hebt, dat maakt je niet per se een soort van handelingsonbekwaam of zo, hè? Je hebt gewoon ook heel veel shit in je leven. Zullen we nou eens zeggen dat we die problematische schulden gaan oplossen, maar de handelingsbekwaamheid of hè, dat je er zelf over gaat gewoon in stand houden. Dat kan. Alleen, het begint met die verbazing. Ja, en voordat je dan iets hebt gevonden om het anders te doen, heb je natuurlijk te maken met rechtbanken, met kantonrechters, met bewindvoerders, met een heel systeem. En die werken allemaal, René, op output.
Ja, en daar zijn we weer terug bij het cirkeltje.
En dan zijn we weer terug. Dus daar zit toch de perverse prikkel waar je, waar je iets aan moet doen.
Dan nog, schulden. We hebben hier in deze podcast wel vaker gehoord.
Ja.
Als we in relatie tot symptomen als jeugdzorgvragen, WMO, depressie, ellende, schulden en armoede een belangrijke onderliggende factor is. Ja. Hoe zie jij dat? En wat kunnen we daar nou eens aan doen? Kunnen we nou niet afspreken? Hoe kunnen we dat nou eens op gemeentelijk niveau gewoon echt radicaal aan gaan pakken? Heb je daar eens wat tips voor?
In relatie tot jeugdzorg.
Kijk, we weten dat die relatie er is. Dus we weten, als we het nou hebben over preventie, dan is bestaanszekerheid en de absentie van stress door schulden, dat is preventie nummer 1.
Ja.
Hoe gaan we nou op gemeentelijk niveau dat nou eens echt aanpakken? Want ik kom op heel veel werkbezoek en de ene heeft een modecheck die we dan geven aan mensen met, die in de schulden zitten. Nou, of arm zijn of minder geld hebben, nou, daar worden ze dan blij van of niet. Nou, er is geen probleem mee opgelost natuurlijk, alleen een hoop geld dan uitgegeven. Zeg ik dan maar even als mijn persoonlijke mening. Ja. Wat zouden we nou eens echt kunnen doen als gemeente? En geloof me, er luisteren veel raadsleden en ook wethouders. Dus je hebt nu even echt impact weer, nog meer dan altijd al. Wat zouden we nou eens lokaal kunnen doen?
Ja, ik vind het mooi, die verbinding die je legt tussen zeg maar, laten we het even beperken tot zeg maar zorg of jeugdzorg. Of nou, het kan ook verslavingsklinieken zijn. Of
dat is allemaal hetzelfde.
Voor mij een van de redenen om heel erg met schulden bezig te zijn, persoonlijk, was heel erg het idee, als ik nou iets zou kunnen bedenken, wat ook maar een klein beetje die stress die gepaard gaat in gezinnen zou kunnen tegengaan, dan weet ik zeker dat er honderden, zo niet duizenden kinderen minder klappen thuis krijgen. En dat was voor mij de reden. Ik kom zelf ook uit een gezin die het niet heel breed had. Dus ik heb dat van dichtbij ook meegemaakt en ook in de omgeving. Ik ken heel veel mensen die op die manier ook hebben moeten opgroeien. Dus die stress die gepaard gaat bij een vader die gokverslaafd is. En de echtelijke ruzies om altijd om geld, om wel of niet een cadeautje kunnen kopen en uitgenodigd worden voor een verjaardag. Wel of niet mee kunnen op een schoolreisje. Het is meer dan alleen maar dat schoolreisje, noem het maar op. En precies wat je zegt, kern van het probleem is die cumulatie van stress in dat gezin. En dat leidt vaak ook gewoon tot huiselijk geweld. Nou, dus dat was voor mij de reden om te zeggen, ik kan het niet echt bewijzen. Hè? Maar goed, met een beetje gezond verstand en goed om je heen kijken, intuïtief, dat zit wel goed. En zo kijk ik ook naar die relatie, zeg maar, kan je breder trekken. Want we weten dat mensen die heel veel stress hebben om hun inkomen, schulden, whatever. Ja, als je behandeld moet worden voor gokverslaving of voor gewoon überhaupt je verslaving. Of je moet multisysteemtherapie krijgen. Hè? Of je loopt bij de jeugdzorg. Dan weten we gewoon dat die mensen gewoon veel te weinig ruimte in hun hoofd hebben om echt te kunnen werken aan hun perspectief. Ja. Want die korte termijn schulden en inkomen zitten hen gewoon dwars.
Zo werkt onze brein.
Zo werkt onze brein.
Je kunt niet eens leren als je bang bent dat je...
Want je bent alleen maar aan het overleven en dan zegt iemand tegen je, ja, je moet beter leren opvoeden. Ja.
Kansloos.
Even het uurtje, het gaat de ene oor in, de andere oor uit. En dan de volgende dag ben je weer aan het overleven. Dus ik zou zeggen, we moeten met elkaar in ieder geval, ook bij de gemeente, beseffen dat alles wat je biedt aan hulpverlening minder effectief is op het moment dat die stress rondom het inkomen er is. Dus wil je ervoor zorgen dat de behandelingen eerder aanslaan, beter aanslaan en dat we dus effectiever zijn, dan moet je aan de voorkant eigenlijk iedereen schuldenzorgvrij die therapieën laten volgen of die behandeltrajecten ingaan. Dus het eerste wat we zouden moeten doen, René, is een deal sluiten tussen zorginstellingen die mensen begeleiden, helpen en ondersteunen om mentaal weerbaar te worden of andere problemen op te lossen. Die mensen zouden eigenlijk pas aan die trajecten moeten beginnen op het moment dat ze schuldenzorgvrij zijn. Nou, dat is best ingewikkeld, want je kan van een Philadelphia of een Cordaan of Parnassia, kan je dat niet vragen, want dat is niet hun vak. Hun vak is een andere. Dus je moet niet tegen Parnassia zeggen, jullie moeten schuldhulpverlening aangebieden als Parnassia. Nee, natuurlijk niet. Parnassia moet doen waar het goed in is. Maar je kunt wel een deal sluiten met de gemeente waarbij je zegt, al onze cliënten zijn schuldenzorgvrij. En hoe gaan we nou een traject bedenken waardoor we dat kunnen organiseren? Nou, het kost geld op de korte termijn, maar ik garandeer je,
dat levert geld op.
Ach man, dat gaat zoveel geld opleveren, want je behandelingen zijn effectiever. Mensen kunnen veel sneller weer aan het werk. Arbeidsproductiviteit is hoger. Dus dat zou het eerste zijn, René. Ja, laten we eens met gemeente kijken of we niet een deal kunnen sluiten, lokaal, met een aantal zorginstellingen, waarbij we zeggen, zorgen,
geen zorg zonder schulden. Zorg.
Zo is het, hè? De schulden zorgvrij behandeld worden.
Maar Sadiq, eigenlijk Want we zijn alweer op, zo snel op het einde van de podcast.
Dat serieus?
Ja, dat gaat razendsnel. Oh, maar het past wel precies, want je maakt de cirkel helemaal rond. Je zegt van, wij zijn hier, wij moeten die rechtsstaat hebben. Dat is de kern, daar hebben we een verzorgingsstaat voor nodig. Die oude problemen, die waren er, die zijn er, die worden alleen maar groter. Hè?
Ja.
Kunnen we het betalen? Kan het volgens de oude systemen? Nou, dat gaat dus niet. Dan moeten oplossingen komen, die zijn tussen overheid en civil society, dus samen. De oude financieringstromen, die kunnen ook niet meer. Dus we zullen het moeten doen met de financieringstromen privaat, publiek, jawel. Iedereen die moet eigenlijk daarin investeren naar zijn vermogen. Dan zeg je vervolgens, wat we moeten doen is de prioriteiten stellen. Eerst degene met de zwaarste problemen, dat is een mindshift. Dat is het eerste. Als we die gaan helpen, dan moeten we doorbreken, want dat was niet makkelijk. Want anders waren het niet de moeilijke problemen.
Voilà.
Dan gaan we creatief nadenken hoe we dat kunnen doen. En alles mag. Ilke Blokker zegt bijvoorbeeld, WMO, zei hij in de podcast, is niet eens een wet, dat is een beleidsdocument met een nietje erdoor. Weet je, alles mag.
Ik hoor Ilke praten,
ja. Hij zei het letterlijk. Dus eigenlijk alles mag. Als je dat gaat bedenken, dan ga je het doen. En het eerste waar we op moeten gaan letten, en dan zijn we helemaal rond, is er is geen echte zorg mogelijk wanneer je nog stress hebt vanwege schulden en armoedeproblematiek.
Ja.
Dus dat zou de laatste tip zijn. Beste gemeente, maak een deal met al je zorginstellingen. Zeg, wordt hier geen zorg zonder dat dit is opgelost.
Ja.
Dankjewel, Sadiq. Dat was een fantastisch inspirerend verhaal. Dankjewel.
Nee, jij bedankt. Mooie samenvatting. Ja, als we die nou opschrijven, hebben we een mooi visiedocument.
Ja. Dankjewel. Dank je voor het luisteren naar dit gesprek. Ik hoop dat je het interessant gevonden hebt. Delen mag, vergeet je niet te abonneren en tot de volgende aflevering van Peters Podcast.